Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De tweede podcast en de tweede race van dit seizoen. Alweer het Formule 1 circus, Johan, was neergestreken in Saoedi-Arabië.
Het was een daadwerkelijk echt circus. Drukte van belang was het weer.
Het was een drukte van belang. Ze zijn inmiddels allemaal weer naar huis gevlogen of naar de fabriek voor testwerkzaamheden. Ik zag Valtteri Bottas alweer fietsen in Monaco gisteren.
Ah, de Great Reset.
De Great Reset.
Ja, voor Valtteri.
Voor Valtteri.
Kan hij weer eventjes een beentje laten wennen aan het fietsen.
Ja, het is wel grappig, want het was natuurlijk voor het eerst weer mooi fietsweer in Nederland. Dus ook hier in de Noord-Hollandse duinen, omstreeks het circuit van Zandvoort, was het weer een drukte van belang met wandelaars, hardlopers, fietsers. Iedereen weer naar buiten, maar dat is dan grappig om te zien op Strava, dat Valtteri Bottas ook gewoon weer aan het fietsen was, maar dan in Monaco.
Nou, misschien dat hij daar meer geluk had dan in de race.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Op dit moment heeft hij zijn pedaal op de fiets beter onder controle dan in de auto, zullen we maar zeggen.
Ja, dat is waar. Ik krijg steeds meer de indruk dat het voor hem echt een bijbaantje is, het hele Formule 1 rijden. Wat natuurlijk een enorme luxe is.
Ja, hij is part-time New Kids Turbo en part-time Valtteri Bottas, racecoureur. Ja.
Nog even, hij doet mee aan het Songfestival. Dat zou hij ook nog wel kunnen.
Leuk, ja.
Ja. Zou me niks verbazen bij hem.
Hij kan zo binnenkomen rijden in die manta groene kick van hem.
Ja, het valt wel lekker op. De Grand Prix. Over de race gaan we het natuurlijk hebben. We moeten wel vaststellen, Johan, dat het een vrij gezapige opening misschien wel van het Formule 1 seizoen is. Ik kan niet zeggen dat we echt hebben staan springen op de banken. Ook niet over deze tweede race. Echter, er was natuurlijk wel een heel mooi verhaal dit weekend. Of liever gezegd niet voor Carlos Sainz. Nee. Want die belandde in het ziekenhuis. Ik heb wel erg gelachen om de foto's die hij en zijn vader gedeeld hebben. Want blijkbaar is zijn vader exact hetzelfde overkomen. Acute blinde darmontsteking. En die foto die hebben ze nagemaakt. Ja. Het schijnt allemaal goed te zijn gegaan. Dus hij is aan de beterende hand. Twee jaar geleden Albon overkwam natuurlijk hetzelfde. Ik kan me herinneren dat Mika Hakkinen volgens mij ook een keer zo'n blinde darm heeft gehad.
Ja, en zou kunnen, ja.
JJ Leto. Dus of het nou echt een coureurskwaaltje is, dat weet ik niet. Of het komt gewoon überhaupt heel veel voor, dat kan ook.
In ieder geval, in dit geval Carlos Sainz dacht, ik ga geen Kate Middletonje poelen. Ik ben gewoon de volgende dag na mijn operatie gelijk alweer in de paddock te vinden.
Hij was er weer bij. Ja, dat is toch wel opvallend.
Het zag er niet best uit qua hoe hij liep, zeg maar. Dus ik weet niet wat hij daar deed, maar...
Ja, het is een beetje raar om er dan weer heen te gaan.
Ja, ik denk dat het ook een statement was. Gewoon, ik ben er. Kijk eens, ik ben gewoon fit.
Ja, precies.
Ik denk dat hij gewoon heel graag wil laten zien dat hij in Australië er weer bij kan zijn.
Sterke man.
Precies.
Ja, goed. Het leverde wel een leuk Formule 1 verhaal op. Namelijk het debuut van de 18-jarige Oliver Bearman.
Olly!
Die in een Ferrari zijn eerste Formule 1 race mocht rijden. En als ik het goed begreep, is het voor het eerst sinds de jaren 70?
1972. Ja.
Dat een Formule 1 coureur zijn debuut maakt in een Ferrari. Dat vond ik wel een schokkende statistiek, met andere woorden. Ferrari zet dus nooit eigenlijk een rookie in die auto. Nou, zo schokkend is het niet, want dat weten we wel een beetje hoe conservatief ze daar zijn.
Zeggen, daar hebben ze ook wel een reden toe. Ja.
Nou ja, reden. Maar Olly Bearman liet wel zien dat het kan.
Ja.
Hij was weliswaar langzamer dan Charles Leclerc. Hij was denk ik ook gesloopt. Na afloop van deze race, ik heb begrepen dat Lewis Hamilton hem een beetje de auto uit heeft moeten helpen. Die weet natuurlijk ook hoe dat voelt. Dus het was een bliksemstart voor Olly Bearman. En voor mij het verhaal van het weekend en iets waar ik wel heel erg van genoten heb.
Ja, nee, eens.
En zeker dat hij die zevende plek uiteindelijk vast wist te
houden. Ja, zeker. Dat was natuurlijk, zeker. Nee, er gebeurde natuurlijk een hoop. Alleen waar ik wel benieuwd naar ben is, we zitten natuurlijk op de snelste baan van het kalenderjaar.
Ja.
Het is een beetje de hoogste topsnelheid die we bereiken. We hebben daar de afgelopen jaren natuurlijk veel spektakel gezien.
Ja.
Toch hebben we al die snelle bochten op wimperafstand. Ik heb geen moment op het puntje om mijn stoel gezeten. En we zagen natuurlijk heel snel al een safety car.
Ja, dat verpestte misschien de race een klein beetje.
Ja, toch wel?
Ja.
Ja, daar ging natuurlijk iedereen natuurlijk op hard.
Ja, een optie. Je moest weer snel nadenken en schakelen. Bij Red Bull kozen ze gelijk voor een dubbelstack, wat denk ik de beste optie was. Ik geloof dat er 5 seconden tussen Max en Checo zaten. Dus precies genoeg om dat te doen. Kun je zeggen, waarom niet een ronde later? Maar dan is Checo Perez als voordeel alweer kwijt. En nu kwam het gewoon perfect zo uit. Maar bij McLaren kozen ze daar niet voor. En er waren nog een aantal teams. McLaren zie je dan eigenlijk. Dan wordt er de hele race nog gehoopt op een tweede safety car voor Lando Norris. Maar die kwam niet.
Duimen. Ja,
ja en dan verpest dat eigenlijk je race. En eigenlijk was er dus maar één strategie om op te gaan. En dat was...
De instopper.
Ja. En dan naar hard. Maar goed, daar wordt de race niet spannender van.
Wat we zagen is dat eigenlijk het hele veld eindigt zoals we ook een beetje zien qua performance. Hè? De Red Bulls is natuurlijk ongenaakbaar.
Ja.
Ferrari dan het dichtst erbij. McLaren weer sneller dan Aston Martin. Die dan weer op zich iets sneller waren dan de Mercedes'en. Wat mij wel opviel, dat zijn 6 auto's met Mercedes motoren in de top 12. Want Albon eindigt 11e.
Mm-hmm.
En we zien 4 Ferrari motoren in diezelfde top 12. Met Hulkenberg op 10 en Magnussen op 12. Met de bus waar we straks nog even over moeten hebben.
Mm-hmm.
Toch zie je geen enkel moment echt een bedreiging, hè, van die motoren. Dus ze hebben echt wel snelle motoren. Dat zien we. Want ook als je kijkt naar de topsnelheden. Maar tegelijkertijd kijk ik dan even naar Red Bull. Dan zie je in die auto van Red Bull, daar zit natuurlijk dezelfde motor in als bij die van het team van RB, waar Ricciardo en Tsunoda rijden.
Mm-hmm.
En die eindigen 15 en 16.
Ja, dat is toch vreemd, hè?
Terwijl dus dat hele veld met die motoren dicht bij elkaar eindigt, zie je dus het verschil tussen de RB en de RB20, moet ik zeggen.
Ja.
En het zusterteam, wat we dan niet meer mogen zeggen, is immens. Het maakt natuurlijk ook wel een beetje duidelijk hoe verschrikkelijk groot die impact van die aerodynamica is.
Ja, misschien is dit ook wel een van de frustraties binnen Red Bull. Er speelt een hoop binnen dat team. Maar wat jij zegt klopt. Het is in elk geval opvallend dat het zusterteam op dit moment zo slecht presteert. Dan moet ik wel zeggen dat Yuki Tsunoda iedereen alle hoeken van de baan heeft laten zien.
Ja.
We hebben veel Yuki Tsunoda in beeld gehad deze race. En het zag er ook even uit alsof hij het iedereen moeilijk ging maken. Maar dat kan hij eigenlijk niet met die auto. En uiteindelijk finisht hij 15e.
Ja, 15e, 16e.
Dus ja, het is gewoon... Ja, je kunt er niks mee. En Daniel Ricciardo, ja, die maakt op dit moment helemaal geen indruk.
Ja,
Yuki Tsunoda laat nog een beetje van zich horen. Zeker ook in de kwalificatie. Weet in elk geval nog iets uit die auto te halen. Maar ik ben met je eens. Het is raar dat je één team hebt wat echt de allerbeste is. En dan het andere team met dezelfde motor. Echt een van de slechts presterende op dit moment.
Ja, het is volgens mij de zoveelste aanwijzing die wat we natuurlijk al wisten. Hè? De ground effect rules, de aerodynamica die natuurlijk in de nieuwe auto's... Ja, veel belangrijker is geworden dan ook
je zou zeggen, motorvermogen. Je zou zeggen, Edwin Newey heeft hier niet een uurtje over om even een vleugeltje te tekenen voor die andere auto.
Ja, maar dat mag dus niet.
Nee,
ja.
Dat is
wat snel sidestep, jij zegt dan inderdaad, hè, Daniel Ricciardo, dat triggerde mij heel even.
Mm-hmm.
Zeker ook omdat we zo meteen even gaan hebben natuurlijk over Oliver Behrman. Ook andere coureurs die aan de deur geklopt hebben. Liam Lawson natuurlijk vorig jaar nog op Zandvoort. Ik zie de window of opportunity voor Daniel Ricciardo wel heel snel sluiten voor... Volgend jaar.
Ja, op dit moment.
Om een stapje hoger op te komen.
Ja, absoluut. Het is nog steeds... hij weet nog geen revanche te nemen. Het moest de grote comeback gaan worden. Maar dan eigenlijk heeft hij maar één taak. Kijk naar de Haasen. Weet je? Kijk naar wat daar gebeurt. De Haas doet ook niet mee om de top 10 plekken meestal. Deze keer slepen ze hem eruit. Wat heel knap is op strategie trouwens. Maar... Binnen dat team is wel een interessante machtsstrijd tussen de twee coureurs gaande. En ze proberen elkaar continu af te troeven. En dat is spannend. Waar Ricciardo voor moet waken is dat hij nu stevast naar huis wordt gereden door Yuki Tsunoda. Waar iedereen het over eens is dat het... Er zit wel een ruwe diamant in. Maar het is nog geen Grand Prix winnaar in de dop. En als je slechter presteert dan Yuki Tsunoda, ja, dat is niet best.
Nee, zeker niet met zijn ervaring en
kennis.
Nee,
dat mag niet. Ja, hij moet nu dus... Hij hoeft niet eens punten te rijden of laat staan podia of hoger. Maar hij moet wel voor Yuki Tsunoda gaan rijden. Zowel in de quali als in de race. En anders, ja, dan vrees ik net als jij een beetje... Dan kan Horner nog zo fan van hem zijn.
Ja.
Maar dan zal het na dit jaar toch een beetje einde carrière zijn voor Daniel Ricciardo.
Ja, of
tenzij Netflix hem nog een keer in het zadel houdt. Maar,
ja,
je weet het niet.
De PR-machine van Red Bull wil hem misschien levend houden. Ja, je weet
dat. Ik hoop ook heel erg op die vliegende comeback. Maar we hebben nu 3 auto's op rij gehad die Daniel Ricciardo niet liggen.
Nee.
Renault, een McLaren.
Ja,
precies. Ja. Op een gegeven moment houdt het toch op, joh. Je alleen maar... En ook in de Red Bull ging het natuurlijk hard achteruit in het laatste seizoen dat hij daar reed. Of liever gezegd, Max Verstappen ging hem flink vooruit. Ja, op een gegeven moment een beetje hetzelfde als met Vettel. Als het nergens meer in werkt, is het dan deze generatie auto's? Of ben je zelf gewoon ouder geworden en gaat het niet meer?
De welbekende nee, schatje, het ligt niet aan jou.
Ik ben er bang voor, Johan. Maar ik hoop nog steeds dat ik ongelijk heb. En dan Het is natuurlijk een coureur die we er graag bij houden. Maar hij maakt op dit moment niet zo'n indruk op mij als bijvoorbeeld de Haascoureurs. Bij de Haascoureurs denk ik ook, die zijn een tandje ouder en ervarener. Maar die zie ik nog elke week vechten niet altijd de goede moves maken. Maar ja, ze
laten zich wel zien. Ja.
Ze laten zich wel zien en ze vechten in de kwalies. En Daniel Ricciardo kan zichzelf niet eens laten zien.
Ik vind wij met name Hulkenberg in de kwalificatie natuurlijk de afgelopen twee races, maar eigenlijk ook al eind vorig seizoen, die outperformt de auto. Dus die is beter dan zijn materiaal.
Ja.
Dat is goed om te zien. Ja. Magnussen geldt dat niet altijd evenveel voor.
Wispelturig
is het juiste woord.
Net zoals Checo Perez. Het zijn coureurs die nog steeds een soort Yuki Tsunoda zijn. Nog steeds ruwe diamanten. Af en toe briljant. En af en toe rare fouten. Daniel Ricciardo, on the other hand, gewoon onzichtbaar.
Ja.
Op dit moment.
En dat is toch schokkend voor iemand die heel graag hoger op wil.
Ja.
Hey, nog heel snel even afsluitende algemeen race overview.
Ja.
In aanloop van de race, eind vorige week, zagen we de beelden voorbij komen van het nieuwe circuit in Saoedi-Arabië. Jij omschreef het zelf als een soort Tron-video. En ik vond het eigenlijk een soort Hot Wheels baantje wat we zagen. Inclusief een enorme verhoging van geloof ik wel 72 meter hoog. Waar de coureurs een haakse bocht gaan maken en weer naar beneden rollen. Ontworpen door onze designheld Tielke met ondersteuning van Alexander Woods. En hij moet in 2030 in gebruik worden genomen. Nou, jouw primaire reactie was vrij duidelijk over deze baan.
Wordt dat trouwens, even side note, maar wordt dat de vervanger?
Dat wordt de vervanger van dit circuit inderdaad. Okay, ja. Wat leuk is om te weten is, iedereen noemt het de Jeddah Street Circuit. Het is feitelijk geen street circuit, omdat het is daadwerkelijk wel op een weg gebouwd.
Mm-hmm.
Maar gedurende de rest van het jaar mogen er geen auto's op rijden. Het is gewoon een afgesloten stuk van de stad.
Mm.
Dus ze hebben het eigenlijk wel gewoon een circuit gemaakt, alleen boven op een straat.
Mm-hmm.
Het is altijd een soort van noodverband geweest om zo snel mogelijk daar te kunnen gaan racen, heb ik het idee. Deze nieuwe baan moet in 2030 in gebruik worden genomen. Als je kijkt naar de race van dit weekend, hoe groot is dan de kans dat we eigenlijk de rest van de periode, want die nieuwe baan wordt 2030 in gebruik genomen, zitten we nog vijf seizoenen naar een soort hypersnel Monaco in de woestijn te kijken, als je het zo ziet? Want
ik hoorde veel coureurs na afloop zeggen dat dit echt een droombaan is en dat het heerlijk is om hier rondjes te rijden. Dus voor de coureurs denk ik leuk om deze erin te houden. Ja, qua race-strategie, daar hadden we het vorige uitzending ook al over. Moet er misschien wel wat gebeuren om deze race niet saai te laten worden?
Ja.
Met de huidige setup van de pitstopstrategie, één stopper naar hard, consolideren, banden sparen. Ja, maar goed, dat geldt een beetje voor alle Formule 1 races, vind ik.
Ja, ja, wat je ziet, wat voor mijn gevoel een beetje is, zeker nu deze race. We zien heel weinig incidenten, eigenlijk alleen Lance Stroll.
Wat goed is, hè?
De fout gaat. Nee, zeker eens. Maar het betekent ook dat de coureurs de baan, de coureurs die nu rijden, zijn eigenlijk alweer een aantal jaar de vaste coureurs op één of twee vervangers na. Mijn gevoel is een beetje dat ze met alle data en alle ervaring nu de baan een beetje onder de knie beginnen te krijgen. En daardoor het eigenlijk een beetje Monaco-neigingen begint te krijgen. Waarbij we zien dat het een hele gevaarlijke baan is. En hij is heel snel en hij is heel smal.
Ja.
En er kan heel weinig gebeuren. Een ongeluk in een klein hoekje. Maar ja, feitelijk gebeurt er niet zo gek veel gedurende een race. Nou, dat zou natuurlijk zonde zijn.
Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar goed, jij noemt nu al Lance Stroll. Die natuurlijk een heel klein foutje maakte met flinke gevolgen. Des te knapper vind ik het dat een jongen van 18 in een Ferrari stapt en ronde na ronde na ronde, zonder dat hij in training is geweest om zo'n bakbeest rond te sturen en op de baan te houden. Hoeveel incidenten hebben we in het verleden gezien? We hebben Latifi gehad en Lance Stroll zien we dit weekend weer een fout maken. Charles Leclerc hebben we regelmatig een klein foutje zien maken.
Mick Schumacher,
Mick Schumacher. Er zijn toch een hoop coureurs er echt snoeihard vanaf gegaan. En dan krijg je Olly. En die houdt hem gewoon ronde naar ronde. Ik vind dat echt heel knap hoor.
Ja,
Kun je zeggen, hij is wel 15e langzamer dan Charles Leclerc. Maar goed, dat is ook niet de minste. Hè?
Nee.
Heel gehouden. En natuurlijk op het laatst, lap naar kwalilap, om zijn zevende positie vast te houden.
Ja, het is echt, als je kijkt naar de beelden van Oliver Bearman, zeker als je onboard gaat zitten bij hem, hij is zo verschrikkelijk rustig en gecontroleerd. Je zei het zelf ook al na de race, en ik kan me daar wel iets in vinden. Hij heeft een beetje wat van Oscar Piastri. Dezelfde ja,
deed hij
rustige
heel erg aan
uitstraling.
Denken. Heel rustig. En,
heel gedegen. Heeft
analytisch.
In het voetbal zouden ze zeggen, er zit een goede kop op. Of in andere sporten. Ja. Hè? Daar zouden ze dan zo'n mooie coach uitspraak altijd. Er zit een goede kop op. En een stevige nek ook, gelukkig. want ja, inderdaad, hij had alleen VT3 om zich in te stellen. En hij heeft nog nooit in zijn leven zo'n lange afstand gereden in een race. Want ook de Formule 2 race zijn natuurlijk een stuk korter.
Ja.
Dus één, het is een langere race dan dat hij gewend is. En twee, ook nog eens een Formule 1 auto met ik weet niet hoeveel meer G-krachten op zijn nek. Ja. Dus nou, hij heeft het echt fantastisch gedaan inderdaad. Onboard zie je aan het begin van de race een aantal keren, zoals de commentatoren zo mooi zeiden, hij rijdt een andere lijn. Nee, hij zat eigenlijk gewoon op de verkeerde plek daar op dat moment. Dus hij was een beetje aan het zoeken. Wat natuurlijk heel erg logisch is, als je eigenlijk maar één vrije training en een kwalificatie hebt gehad om de baan te verkennen en je bent ineens in volle race modus met een volle bak benzine aan het rondreizen daar. Maar eigenlijk zie je maar een paar kleine twijfelmomentjes. Dat je denkt, oh ja, hier had je misschien iets andere keuze kunnen maken. Of hier had je misschien net wat doortastender kunnen zijn. Bijvoorbeeld achter Hulkenberg op een gegeven moment een hele fase dat hij ook de Hulk inhaalt. Net voor het DRS-punt. Nou, Hulkenberg maakt daar weer dankbaar gebruik van. DRS terug. Maar voor de rest heeft hij een foutloos weekend gereden. En dat is natuurlijk ja, fantastisch. Zeker als je hier reden zit dat hij 18 is en het in een Ferrari doet. Niet in een Haas, niet in een Williams, niet in een Alpine. In een freaking Ferrari.
Ja, het is niet te minst. Ik moet heel erg lachen om. Hij zei zelf na afloop in een van de interviews bij Formule 2 gaat het erom dat je het optimale uit je auto haalt. En bij Formule 1 gaat het erom, of liever gezegd, dat je op de limiet van de auto rijdt. En bij de Formule 1 gaat het erom dat je op de limiet van de coureur rijdt. Met andere woorden, het is zo'n andere machine die je onder je kont hebt. Het is zo'n ander. Maar het gaat echt om wat jij zegt. De coureurskwaliteiten, zowel fysiek als mentaal. Als inderdaad de racelijn en zo. Nou goed, en je zag al die kleine dingen wel. Hè? Dat heeft hij nog niet. Maar het is zijn freaking eerste race. En hij heeft alleen maar één vrije training gereden. In een Formule 1 auto. Ja, ik vond dat bijzonder indrukwekkend. Ik moest ook lachen na afloop dat hij in interviews zei van ja, ik zag op de boarding zag ik dit en op mijn stuurtje zag ik dat. En hij was ook bezig met de rondetijden. Ja, hoe vaak hebben wij het al gehad over coureurs die niet grip op alles lijken te hebben. Die niet kunnen schakelen tussen. En hij heeft dat wel. Hij doet me inderdaad heel erg aan Piastri denken. Ook zo'n nieuwe gast die de shit onder controle heeft. Dat straalt hij uit. Gewoon sympathiek in de interviews. Maar ook. Je ziet hem rekenen. Je ziet hem van ook informeren over de boordradio na afloop. Hoe snel komen ze dichterbij? En in het interview na afloop zei hij ook gewoon heel rustig. Zo van op een gegeven moment zag ik dat ze kwamen rap dichterbij. En op een gegeven moment kwamen ze niet meer rap dichterbij. En toen kon ik. Nou ja, goed, dat je de rust hebt om niet in paniek. En bij Yuki Tsunoda, ik noem hem nog maar een keer. Maar ik vind dat zo'n driftkikker. Ik vind dat zo'n stresskip die begint te schreeuwen. En daar kun je ook kampioen mee worden misschien hoor. Maar geef mij maar iemand die als een professor aan het multitasken is in die cockpit. We roemen allemaal Fernando Alonso, die dat zo ontzettend goed kan. Max Verstappen natuurlijk op een ander niveau wat dat betreft. Qua wat hij allemaal tegelijkertijd doet. Maar Piastri vind ik er ook zo eentje. En ik vind Berman er ook zo eentje. De vraag is nu wel, ja, hij gaat natuurlijk niet instappen in een Ferrari. Ik dacht wel bij mezelf, god, zit ze daar volgend jaar met opa Hamilton? Mag ik niet zeggen. Maar terwijl je ook dit soort jongens hebt rondlopen. Maar hij gaat natuurlijk nooit nu meteen naar Ferrari toe. Dat moet hij ook niet doen. Hij moet nu naar een team om ervaring op te doen. En hij heeft wel zijn visitekaartje afgegeven. De vraag is, wie heeft de plek voor hem volgend jaar?
Ja. Nou, wat natuurlijk duidelijk is dat Berman al jarenlang op de radar staat van menig één team dan wel teambaas. Hij is heel getalenteerd. Bij Ferrari zijn ze dolblij dat ze hem in een team hebben. Bij Ferrari hebben ze er nog eentje, Robert Schwartzman. Die rijdt op dit moment in de endurance racing. Dus het verhaal is een beetje dat hij, ja, hij kan niet direct bij Ferrari terecht, maar hij heeft wel aan de deur geklopt. En Haas lijkt daarbij de meest voor de hand liggende optie te zijn voor de jonge Brit. Daar loopt het contract van Kevin Magnussen en van Nico Hulkenberg aan het einde van het seizoen weer af. Met name Kevin Magnussen heeft natuurlijk wel een beetje zijn limiet bereikt, lijkt het een beetje in de sport. Hulkenberg laat eigenlijk al 2 jaar lang zien dat hij de betere is van die twee, wat mij betreft. Dus het zou mij niet verbazen als ze hem bij Haas stallen volgend jaar om ervaring op te doen. En daarmee wordt ook weer de druk opgevoerd op mensen als Guan Yu Zhou, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda. Allemaal mensen die, ja, onderaan zit Logan Sargeant, ook een goed voorbeeld. Hè? Allemaal coureurs die ja, een beetje onderaan, middenmoot bungelen of helemaal onderaan.
Ze hebben allemaal hun kans gehad. Hè? We zijn het vorige uitzending. We kijken nu 2 seizoenen naar dezelfde coureurs op rij. En dan kun je zeggen, het is saai, want Max Verstappen domineert en bla bla bla. Nee, als jij net als Valtteri Bottas dit als bijbaantje naast het fietsen voor de leuk een beetje doet, is niet genoeg. Daniel Ricciardo onder de maat op dit moment. Je zult dit seizoen, ook al doe je niet mee voor de punten of het kampioenschap, je zult jezelf moeten laten zien. Want er staat gewoon een hele nieuwe lichting aan coureurs klaar. Ja. Die dolgraag en verdient, vind ik, ja, aan de slag willen. En in die Yuki Tsunoda, hoeveel seizoenen rijdt hij nu? Vierde seizoen? Mm-hmm. Ja, kom op. It's now or never. En dan snap ik dat de auto niet goed is, hè. Maar er moet wel wat gebeuren. Alpine, die jongens, die balen natuurlijk. Gasly en Ocon, die zitten in een ontzettende rotbak. Maar laat iets zien, want anders dan begint het zo langzamerhand wel echt een heel gezapig Formule 1 carrière te worden.
En met name inderdaad, wat ik al zeg, Zhou Guanyu en Valtteri Bottas hebben echt wel, die zullen nerveus zijn nu met het oog op alle talent wat eraan zit te komen of zich al even laten zien. Liam Lawson is er ook een goed voorbeeld van. We hebben Theo Pourchaire in de Formule 2 gehad. Die jongens komen er ook gewoon knetterhard aan en bij Audi zullen ze dadelijk gewoon vernieuwing willen. Want ja, daar zitten nu twee coureurs.
Ik denk dat we na dit seizoen, de komende 2 jaar wel eens afscheid kunnen gaan nemen van een heel groot deel van de huidige Formule 1 line-up.
Lichting, ja.
Dus het is best een
Het is een consolidatie,
een belangrijk tussenseizoen
op
dit.
Lange termijn, ja.
Ja.
We doen nu 1 stapje terug om er straks 2 vooruit te doen, zeg jij.
Precies.
Ja, ja. Oké, check. Hey, en nu we het er dan toch over hebben, over stappen vooruit, stappen terug. Mm-hmm. Eigenlijk ook een grote stap voorwaarts natuurlijk voor Ferrari dit jaar. Charles Leclerc gaf na afloop van de race in Bahrein al aan dat hij ook wel verrast is door de progressie die Frédéric Vasseur heeft kunnen maken binnen het team. Maar ook Charles Leclerc zelf is wel heel erg constante factor voor het team de afgelopen races, mogen we wel stellen. Als we even terugkijken naar, als we even over de winststop heen kijken. Hij kwalificeerde dit keer voor de 7e keer op rij,
mm-hmm,
op de voorste rij. En daarvan pakte hij ook nog eens van die 7 races 4 keer een podiumplek.
Ah, jij zegt hij werkt aan zijn continuïteit.
Ja, denk je een beetje dat hij kan doen wat Verstappen deed in 2020? Namelijk altijd achter de top 2 of top 1.
Ja, dit hebben we vorig seizoen, hebben we het hier uitgebreid over gehad. Om wereldkampioen te worden, moet je constant zijn.
Ja.
En Max Verstappen is een machine. Lewis Hamilton in goede vorm
is een machine. Ja.
Dus daar zit weinig spanning en sensatie aan. Schumacher, Vettel, de beste wereldkampioenen. Die waren zo ontzettend constant op het saaie af. Dat frustreert iedereen nu ook. Maar ik denk wel dat Fred Vasseur tegen Charles Leclerc gezegd heeft, als jij wereldkampioen wil worden, dan zul je echt aan je continuïteit moeten gaan werken. Het zal gewoon elke race constant moeten zijn. Ik moet zeggen, Charles Leclerc is sowieso, vind ik, een van de allerbeste in de kwalificatie. Altijd al.
Mm-hmm.
1 snelle ronde neerzetten is zeg maar echt zijn ding. Waar het Perez zijn ding niet is. Perez is echt een race-coureur. Dus die laat het altijd op de dag van de race zien. Ik mag niet meer zeggen op zondag, want het is tegenwoordig helemaal op de schop.
Alle kanten op.
Ja, het gaat. We moeten loslaten. Maar Charles Leclerc is natuurlijk een kwalificatiebeest. Dat doet hij altijd al heel goed. Maar hij zal ook in de races dat moeten gaan verzilveren. En gewoon heel constant zijn race uitrijden. Op strategie geen fouten maken. Zijn auto bij elkaar houden. Hij had wel weer moeite. In de kwalificatie hoorde ik hem ook over de boordradio zeggen van dit ding wil alle kanten op. Kost me echt heel veel kracht om hem de goede kant op te sturen.
Ja.
Dus volgens mij is die Ferrari nog best wel een moeilijke machine. Lijkt me voor Berman dus ook een extra uitdaging. Als je Leclerc er al moeilijk mee heeft, laat staan dat je dan net in die auto moet stappen.
Dat is het voordeel van de onwetendheid.
Ja, dat is het voordeel. Ja, je hebt niks, geen vergelijkingsmateriaal. Het is gewoon een Formule 1 auto. Maar nee, dus het gaat nog niet van een leidakje. Maar als de auto nou wat meer naar zijn zin wordt, dan is natuurlijk wel even de vraag wat hij ermee kan. Ik durf wel een gokje te nemen en te zeggen dat Charles Leclerc dit jaar wel een Grand Prix gaat winnen.
Oh ja?
Ja.
Oh, ja. Die noteer ik even voor onze wilde voorspellingen.
Een echte Gilburg challenge, maar ik durf het wel aan. Vorig jaar Sainz, maar ik denk dat Charles Leclerc zijn zinnen er wel op heeft gezet.
Maar jij denkt niet dat Carlos Sainz, als hij straks eenmaal weer helemaal hersteld is, een kilo lichter, want de blinde darm armer.
Dat weegt al geen kilo.
Weet ik veel. Een mini apparaat van. We zijn echte mannen, hè? Dus we hebben enorme blinde darmen.
Enorme
blinde darmen. maar jij denkt niet dat Carlos Sainz daar nog enigszins wat Spaans roet in het eten kan gooien?
Ja, dat kan natuurlijk wel. Er zal wel enige concurrentiestrijd tussen de twee losbarsten.
Ik vond het wel een statement hoor. Carlos Sainz daar, ook al was het iets wat kreupel, maar hij kwam wel gewoon even de paddock opgelopen daar een dag na een operatie.
Ja, en nee, idee is ook zo. Ja, dat zei ik vorige keer ook al. Hij moet zijn visitekaartje nu afgeven. Precies. Hij moet weer in de kijker zichzelf spelen. Want hij heeft een nieuwe plek nodig. En dat is juist ook het voordeel van Charles Leclerc. Die weet dat er eigenlijk helemaal niks aan de hand is. Het enige nadeel wat hij misschien heeft, is dat hij volgend jaar naast ene Lewis Hamilton moet gaan racen.
Ja.
Maar ik denk dat hij daar wel vertrouwen in heeft.
Ik denk heel eerlijk gezegd dat een constante Leclerc...
Ja.
Het niet zo heel erg moeilijk gaat krijgen tegen...
Nou, het wordt heel leuk.
Hamilton in
want,
een
want dit is een soort Maya-code die we volgend jaar kunnen gaan ontcijferen.
Een soort Maya-code?
Ja, dus...
Waar gaat dit heen?
Nou ja, dat heren, we weten pas...
Ik ben niet beland in een boek van Dan Brown.
Nee, we weten... Da Vinci Code. We weten pas hoe goed coureurs zijn... als ze in dezelfde auto zitten. Hier hebben we het al jaren over. Ja, hoe goed was Max Verstappen geweest naast Lewis Hamilton? Ik moest lachen om George Russell, die van de week zei... ik ben blij als Max Verstappen bij ons in team komt... want ik denk dat ik hem kan hebben.
Ja,
ja dat
aan zelfvertrouwen geen gebrek bij George.
Zelfvertrouwen geen gebrek, maar goed, dat moet denk ik ook wel... als je Formule 1 coureur bent. Maar dit wordt natuurlijk de grote test... volgend jaar, als we daadwerkelijk deze hussels gaan zien.
Ja.
En op de eerste plaats weten we al dat er een hussel komt. Namelijk, we gaan eindelijk Lewis Hamilton naast Charles Leclerc zien.
Ja.
Dat zijn twee coureurs die we al 5-6 jaar zien rijden in hetzelfde Formule 1 veld. En nu ineens gaat het erom, wie is er echt beter? Dan kun je met terugwerkende kracht, kun je ook nog zeggen... moet je nou voorstellen dat Charles Leclerc volgend jaar echt gewoon... altijd beter is dan Lewis Hamilton.
Ja. Hoe is Lewis Hamilton een Italiaans?
Dat weet ik niet. Zou hij daar werken nu?
Nou, dat mag ik wel hopen voor.
Dat hoort er wel
maar
een beetje
je moet je voorstellen
bij,
dat je uit de Duitse groenlijkheid komt van Mercedes. Ja. Met de toch wel stevige, ik kan niet wel zeggen ijzeren vuist, maar wel behoorlijk stevige hand van Toto Wolff om de boel onder controle te houden. Een toch wel hele kalme en rustige engineer als Bono.
Mm-hmm.
Die alle banden die de afgelopen jaren zijn afgeschreven, toch nog door een race heeft weten te praten op de een of andere manier, kom je ineens bij het oh zo kabbelende, nee helemaal niet kabbelende, verschrikkelijke achtbanerige Ferrari.
Ja, ik durf nog wel een voorspelling aan, maar ik denk niet dat het een succes gaat worden.
Oké. Okay. Nee. Die vind ik wat minder groot, vind ik wat minder spannend.
Minder
dan,
spannend? Ja. Nee, dit wordt hem niet. Het voelt een beetje als Schumacher zijn project bij Mercedes.
Ja, of Vettel zijn project bij Ferrari.
Ja, nou ja, nou en dan moet ik wel zeggen dat Vettel er nog best wel dichtbij heeft gezeten.
Ja,
heeft
denk,
in elk geval
we.
Gevochten. Ja. Hij heeft wel gevochten met Hamilton. Alleen ze hebben het bij Ferrari natuurlijk op een gegeven moment ook de nek omgedraaid. Door Raikkonen te laten gaan en Leclerc in die auto te zetten. Dus wat goed is, hè. Want je moet op een gegeven moment doorselecteren. Dus ik denk dat goede keuze is geweest. Alleen wat ik zo raar vind... is dat ik heb best wel genoten van Ferrari dit weekend met een rookie in de auto. En waarom? Omdat ik ben best wel... het waren ineens hele sympathieke boordradio's. You're doing a great job. Ik moest elke keer een beetje grinniken. Omdat ik dacht, het is heel on-Ferrari's.
Ja, kunnen ze vast een beetje winnen. Moet je aan mijn Hamilton ook, hoor.
Ja, dat klopt. Ja, die moet je ook aan zijn handje vasthouden. Maar het is heel on-Ferrari om zo sympathiek en zo een beetje schouderklopjes uit te delen. Dat hoorden we natuurlijk niet vaak. Dat is wel veranderd de afgelopen paar jaar. Want het hele team is, kun je echt merken, vind ik, is cultureel aan het veranderen geweest. Alleen ik denk dat ze met Sainz en Leclerc... ze hebben echt iets goeds in handen. Het enige wat ontbreekt is de beste auto. Maar geef ze nog 1 jaar of 2 jaar, straks met de nieuwe motorregels. En als zij met Leclerc en Sainz en de beste auto... zouden zij met 1 van die 2 coureurs kunnen strijden voor het wereldkampioenschap? Dat is mijn gevoel. En nu gaan ze weer terug naar het Kimi Räikkönen model. En daar komen we vandaan. En dat was leuk. Alleen Lewis Hamilton gaat zich niet schikken in een tweede coureurrol. Charles Leclerc ook niet. Bij Sainz en bij Leclerc had het nog... Sainz gaat zich uiteindelijk wel aanpassen. En ook Leclerc sowieso. Als Leclerc echt blijkt dat hij de mindere is... gaat Leclerc Ja, dan gaat hij wel in die rol. Ah, wel zijn, voor Sainz, maar niet team, voor Lewis Hamilton.
Het zijn meer teamspelers samen, bedoel je? Generatiegenoten, dus teamspelers.
Ja, ik
dus,
denk dat, ja, je, ja, dat je iets in handen hebt. Net zoals... kijk, het is niet makkelijk, want ze zijn dan elkaar gewaagd en spannend. Alleen Bottas en Hamilton, dat was een goede combinatie. Kijk hoe ze bij Red Bull moeite hebben gehad om iemand te vinden naast Max Verstappen. Waarmee ze de constructeurs binnen kunnen halen. En iemand die eigenlijk idealiter tweede wordt in het kampioenschap. Dat is het streven. Dat is de benchmark. Daar moet, nou, ja. En Checo Perez die moet echt zijn best doen om die tweede plek. Dat hebben we vorig seizoen gezien. Maar uiteindelijk is het wel behaald. Maar het heeft heel veel moeite gekost en heel veel kritiek. Het is nu net goed genoeg. En qua sfeer werkt het redelijk oké. Perez heeft zich dit seizoen volgens mij ook echt gesetteld in het feit dat hij niet de beste is. Hij roept ook niks meer. Weet je nog vorig seizoen? Dat hij begin van het seizoen... Ja, toen won hij ook een race meteen aan het begin.
Ja, precies.
Maar aan het begin van het seizoen... Ja, nee, dit jaar ga ik hem uitdagen. Dat hoor ik allemaal niet meer.
Nee,
op dit
nee,
moment
nee.
is het gewoon... Ja, ik kwam gewoon net iets te kort. Er is een soort zelfreflectie ingetreden bij Checo Perez. En dat is goed om te zien. Hij weet nu wie die is, wat hij kan. Ik denk ook dat ze dat tegen hem gezegd hebben. Van alle kanten. En het is goed zo. Weet je, als hij mazzel heeft en Max heeft een keer pech... dan kan hij misschien nog een race winnen. Hij staat elke week op het podium. Hij heeft een goed salaris, leuk leven. Ja, ik zou ervoor tekenen.
Ja.
Dus, maar het is moeilijk geweest om die 1-2 bij elkaar te krijgen. En dan kun je zeggen, hè, ja, maar bij Ferrari is dat ook nog niet voor elkaar. Want die twee die zijn hartstikke aan elkaar gewaagd. Ja, dat is wel waar. Het ligt erg dicht bij elkaar. En het zal gaan nu uiteindelijk om consistency. En ja, ook daar, dit seizoen wordt weer heel interessant wat er nu bij Ferrari gebeurt. Ik denk dat Charles Leclerc erop gebrand is om zichzelf echt te verbeteren. Hij wil echt een stap omhoog maken. Mm-hmm. Vorig seizoen toch nog weer te inconsequent. Te veel kleine dingetjes. De pitstopstrategieën bij het team moeten beter. Dit is echt voor Ferrari het jaar om te verfijnen. En wat jij zegt, elk jaar elke race die plek 3 en eigenlijk 4 te pakken. Als zij die consistentie kunnen opbouwen... Ja, dan zijn ze aan het bouwen. Dan hebben ze iets in hand. Dat wordt het interessante van dit seizoen. Of ze daarop uitkomen. En Sainz, ja, die zal zichzelf in de kijker willen blijven spelen. En niet de mindere van Leclerc. Dus we kunnen, ik denk dat we nog wel wat leuke gevechten kunnen verwachten tussen die twee. Die hebben elkaar nu niet nodig. Dus die gaan elkaar echt bevechten. Ja, dat verwacht ik wel. Maar ja, waarom ze bij Ferrari? Ja, goed, tuurlijk als... Het is een beetje hetzelfde verhaal met Toto Wolff. Hè? Die zei, iedereen staat natuurlijk te springen... op het moment dat je Max Verstappen binnen kunt halen in je team. Mm-hmm. En zo zal het bij Ferrari ook gegaan zijn. Lewis Hamilton, we weten van vorig jaar... dat zijn vader ook contact heeft gezocht met Red Bull. Of daar niet toevallig een plekje was. En op hetzelfde moment heeft hij natuurlijk ook contact gezocht met Ferrari. En ergens heeft Ferrari toch toegehapt en gezegd... ja, we kunnen hem niet laten lopen. Het is Lewis Hamilton. Hij is 7-voudig wereldkampioen.
Ja.
Why not?
Nou ja, waar ik een beetje bang voor ben, de situatie met Lewis Hamilton.
Mm-hmm.
Om dan eventjes dat wel beter pakken. Kijk, ik weet nu niet hoe lang het contract is wat hij nu ondertekend heeft. Een meerjarig contract. Nou, laat dat eens 3 jaar zijn, want hij wilde er graag meer bij Mercedes. Dat kreeg hij niet vanwege de komst van een mogelijke Kimi Antonelli. Hè, die natuurlijk in de Formule 2 nu moet laten zien wat hij waard is. Groot talent, zou zomaar bij Mercedes de opvolger kunnen zijn van, hè, werd altijd gezegd. Vanwege die reden wilde Toto Wolff eigenlijk alleen maar een 2-jarige verbinding aan met Lewis Hamilton. Nou, jij zegt terecht nu dat gerucht van Red Bull vorig jaar, dat was nog niet eens zo'n heel erg gek gerucht. Want waarschijnlijk zijn ze gewoon aan het vissen gegaan om te kijken of ze er onderuit konden.
Die team Hamilton is aan het shoppen geweest.
Waar ik nu een beetje bang voor ben, de situatie met Lewis Hamilton en Ferrari, mm-hmm. is dat we dit weekend hebben gezien dat ze in Berman een hartstikke goede coureur achter de hand hebben.
Ja.
Die gaat volgend jaar lekker bij Williams of bij Haas. Sorry, niet bij Williams, bij Haas, sorry. Gaat hij lekker zijn ervaring opdoen. Maar die staat in 2026 ook gewoon aan de deur te rammelen.
Natuurlijk.
En dan is wel de vraag, gaat hij niet uiteindelijk alsnog in dezelfde situatie terechtkomen, waarbij het doorselecteren bij de topteams ervoor gaat zorgen dat, nou, voor Fernando Alonso zien we dat nu al een beetje aankomen, maar ook voor Lewis Hamilton het uiteindelijk toch een beetje karig wordt aan het einde van zijn carrière. Met het aantal jaren wat hij op teller heeft staan. Dat is een nadeel gaat werken. Ik denk dat hij heeft gedacht, ik moet de situatie voor zijn. Dat ik bij een team eruit gewiept word. Omdat ze willen verjongen.
Mm-hmm.
Ik denk dat hij dat goed gedaan heeft. Ik denk een verstandige keuze. Je wilt niet in een situatie komen dat je een discussie moet gaan voeren om je plek met een 18, 19 of 20-jarige coureur die erbij komt.
Mm-hmm.
Maar ja, die situatie zien we nu bij Ferrari ook al staan. We hadden het al heel over. Bij Ferrari in de Driver Academy hebben ze gewoon een aantal hele goede coureurs klaarstaan die zomaar zouden kunnen instappen als het nodig is. En Berman heeft dat laten zien dit weekend.
Ja, het is een aparte keus. Ik vind het nog even los van het talent wat er aankomt. Maar ik vind het raar dat... het is trouwens een hele duidelijke keuze voor Charles Leclerc. Los van dat hij al vast lag voor meerdere seizoenen.
Ja.
Maar het bevestigt wel al onze vermoedens dat Leclerc het wonderkind is binnen Ferrari. En dat het voor Sainz altijd gewoon een hele lastige uitgangspositie is geweest.
Je ziet aan alle kanten voorbij komen. Ook dit weekend weer in alle social media updates van het team van Ferrari. Alle media postings die ze doen. Als een aap zo trots, zeg je dat zo op die manier? Ik denk het wel. Dat ze twee coureurs uit hun Driver Academy voor het eerst in de auto hebben zitten. Het is voor het eerst dat ze twee jeugdtalenten uit eigen team tegelijkertijd in de auto hebben zitten in een race.
Mm-hmm.
En dat vonden ze machtig mooi. En terecht, hè, laten we dat vooropstellen. Ik vind het ook een mooi moment om te zien dat het gebeurt. Maar dat betekent wel dat het iets is wat ook in aanzien voor hen heel belangrijk is om vol te gaan houden. En als ze Charles Leclerc de komende jaren graag vast willen houden, omdat hij het gouden kind is uit de eigen opleiding. Ja, dan weet ik niet of het heel verstandig is dat... vergelijken met name met Kimi Räikkönen. Je komt dan aan het einde van een hele lange en in het geval van Kimi Räikkönen misschien iets minder indrukwekkende dan die van Hamilton. Maar nog steeds wel indrukwekkende carrière bij een team terecht. Kimi sprak gelukkig wel de taal. Dat scheelt een hoop. voor de weinige woorden die hij nodig had.
Ah, we weten het niet. Misschien zit hij hier lekker op Duolingo. Is hij helemaal bij.
Maar laten we vooral hopen. Dat is wel mijn hoop na de eerste twee races van dit seizoen. Het maakt me niet uit hoe, wat, waar. Ik vind het nu al wel fantastisch. Nou, precies wat jij zegt. We gaan een fantastisch gevecht zien tussen Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Dat gaat echt wel popcorn eerste rij worden. Zo simpel is het. En laten we hopen dat Lewis Hamilton, vooral in een betere auto, kan zorgen dat hij weer mee gaat doen om de prijzen. Want...
Nou, ik twijfel daaraan, want dit seizoen is eigenlijk al afgeschreven en verloren. We zien de eerste twee races Lewis Hamilton niet echt meedoen om wat dan ook. Dat is ook logisch, want hij wordt natuurlijk nergens meer in betrokken op dit moment. De auto wordt doorontwikkeld voor George Russell.
Ja.
Bij elke update en instelling krijgt George Russell nu voorrang. En hij staat eigenlijk al met één been buiten.
Ja.
Hij heeft daar natuurlijk wel, ondanks dat het allemaal koek en ei is en nog vriendelijk. Maar eigenlijk zijn de schepen achter hem verbrand. En dat betekent dat dit seizoen voor Lewis Hamilton niet zo heel veel gaat opleveren. Dat is een tussenjaar. Als het project bij Ferrari ook niet gaat werken. Ferrari heeft natuurlijk een redelijk korte stint om daar. Je zegt wel, hij heeft een meerjarig contract. Maar als dit volgend jaar niet het succes brengt wat het moet brengen. Hoe lang zit Lewis Hamilton dan nog in de Formule 1?
Ja,
en dan bij Mercedes had hij misschien nog jaren kunnen blijven. Maar bij Ferrari zullen ze na één of twee seizoenen toch zeggen doei doei. En wat dan?
Ik weet niet of ze bij Ferrari zo snel doei doei zullen zeggen. Want dat deed ze bij Vettel ook niet onderaan de streep. Ondanks het feit dat hij ook matig presteerde in de seizoen. Dat hij de reed ook niet altijd met alleen maar ups. Hè? En
toen Charles Leclerc hem eenmaal de baas was.
Ja,
was het heel snel doei doei.
Eens. Maar los daarvan, ook Lewis Hamilton met zijn staat van dienst en zijn activiteiten buiten de baan zal op een gegeven moment denken, oké, misschien is het dan toch niet meer de moeite waard. Het gaat niet alleen om het feit dat hij de sport niet waardig is, want ik denk dat hij altijd overal bij elk team een meerwaarde kan zijn met zijn staat van dienst. Dus hij zou nog jarenlang in de sport kunnen rondrijden als hij zou willen. En daarmee noem ik Fernando Alonso weer als voorbeeld, die dat doet bij Aston Martin en daarvoor bij Alpine.
Ja, maar niet bij Ferrari, Red Bull of Mercedes.
Nee, maar dat bedoel ik te zeggen.
En dat is het punt. Want wat dat betreft is de Formule 1 echt veranderd. Je kunt nu langer meedoen dan ooit. Dat is niet dan ooit. Want vroeger deden coureurs tot hoge leeftijd mee. Maar de jaren 90, jaren 0 was het natuurlijk een hele harde business. Als je niet presteerde, lag je er meteen weer uit. Heel hoog verloop. We zien de afgelopen jaren is de sport heel erg vernieuwd en veranderd. Mensen houden langer hun contract vast. En door die hele Netflix toestanden om de sport heen, krijg je ineens coureurs met een heldenstatus. We hebben net al over Ricciardo gehad, maar die is gewoon zo bekend en beroemd en geliefd door de hele Netflix-serie dat iedereen hem vanuit marketing nog steeds weer in een Formule 1-auto wil zetten. Puur omdat het zo'n charmant gezicht van de sport is. Iedereen heeft het er nu alweer over dat Vettel mogelijk weer aan de bak zou kunnen bij Red Bull als Max Verstappen daar daadwerkelijk weggaat. Dus de oud-wereldkampioenen blijven genoemd worden, want het zijn toch legendes voor de sport. Nog even, en Kimi Räikkönen en Mika Häkkinen komen echt weer terug in de Formule 1. Ik denk dat ze er geld bij zouden krijgen, omdat het gewoon zo'n goed verhaal is. Dus ja, eens, Lewis Hamilton zal inderdaad, en dat ziet hij natuurlijk ook om zich heen. Hij ziet een Alonso weer rijden en hij hoort hoe de roep om Vettel nog steeds aanwezig is. Dus hij denkt bij zichzelf, nou, ik kan wel een beetje een risicootje nemen in deze sport. Maar is dat zo? Want hij zit straks in een Ferrari naast Charles Leclerc. Hij zal het echt, echt, echt willen. Hè? Daar ben ik van overtuigd. Anders dan ga je niet in een Ferrari zitten naast Charles Leclerc. Ik geef het je te doen. Want je zult wel jezelf moeten laten zien. Nu bij Mercedes op dit moment is zijn enthousiasme en inzet totaal verdwenen. Misschien volgend jaar, of misschien zeker weten dat dat volgend jaar er dan toch wel weer in zou moeten zitten.
Ja.
Maar wat nou als het gewoon niet, ja, als die twee niet aan elkaar gewaagd zijn. Kijk, kan ook andersom zijn. Hè? Misschien heb ik het helemaal verkeerd. Rijdt Lewis Hamilton en Charles Leclerc compleet naar huis. Nou, dan hebben we ook een uitslag op die code waar ik het net over had. Dan blijkt gewoon dat we al die jaren inderdaad naar een terecht gevecht hebben zitten kijken tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. De enige twee coureurs die boven alles en iedereen in de Formule 1 uitstijgen. Dus dat wordt een hele interessante graadmeter als dat inderdaad zo is. Als het niet zo is, waar gaat hij dan heen na Ferrari?
Moet hij dan nog erger zijn?
Ja, hij zal. Ja, hij nog steeds in zijn kopje zitten dat hij 8 keer wereldkampioen wil worden.
Ja.
Nou, Max Verstappen heeft ooit gezegd: 7 keer toch? Is de. En ik snap dit wel. Een paar jaar geleden was ik op een congres en daar zat Nico Rosberg. En toen was de vraag: gaat Lewis Hamilton weer. Tot wanneer gaat hij door? Waarop Rosberg ook zei: 8 keer. Hij wil 8 keer wereldkampioen worden.
Ja.
En ondanks dat ze het niet altijd roepen. Maar ja, goed, we weten nu wat het niet roepen in interviews waard is. Lewis Hamilton zegt nu ook gewoon, ja, een keer in het rood rijden, dat was mijn grote droom. Ja. Wacht maar, als hij echt een keer 8 keer wereldkampioen wordt, dan gaat hij zeggen, dit was de goal. Om de allerbeste te zijn, de GOAT. Hij is alleen maar de GOAT als hij 8 keer wereldkampioen wordt. Nu is dat Schumacher. Hij staat op gelijke hoogte als een Duitser. Nou, dat vindt hij bloedirritant. Hij moet daarboven. Dat is toevallig dat ik dit weekend is een heel leuke reclame uit 2007. Ik weet niet of jij hem ook gezien hebt.
Nee.
Fernando Alonso, Lewis Hamilton.
Oh, ja.
Twee McLaren-coureurs.
Ja, ja, ja.
En je moet op Instagram maar eens opzoeken. Het is heel grappig. Maar zij racen elkaar bij alles. Dus ze komen in het hotel aan. Ze staan voor het stoplicht. Ze moeten naar de massage, naar de spa. Bij alles hebben ze competitie en strijd. Totdat ze dan uiteindelijk in de sauna zitten. En natuurlijk takken heet is daar binnen. Maar ze willen allebei die sauna niet uit. En dan zoomt de camera naar boven. En dan zie je daar Mika Häkkinen zitten. Die natuurlijk iedereen de baas is. En ook op dat moment denk ik ook in wereldkampioenschappen. Zeg ik even uit mijn hoofd. Omdat hij 2 keer wereldkampioen was met McLaren. En Fernando Alonso was toen ook al 2 keer wereldkampioen. Ja, dus dat klopt niet.
Nee.
Maar goed, de continue strijd. Dat wordt in die reclame. Dus het altijd met de ellebogen voor die ander proberen te komen. Als je eenmaal wereldkampioen bent geweest in de sport. Ja, dan zoek je een andere uitdaging. Voor Hamilton is dat 8 keer wereldkampioen worden. Voor Max misschien ook.
Ja.
8 keer. Hij heeft grappig wel eens gezegd 7 keer. Dat is de goal.
Ja.
Het is gewoon afvinken. Dus ja, nee, ik denk niet. Ja, Hamilton zal het moeten gaan doen bij Ferrari. Misschien ziet hij dat ook als zijn laatste stroomhalm.
Ja, nou ja, als je kijkt naar de auto bij Mercedes. Is daar gewoon een noem je dat? Een chronisch pijnpunt in de auto. Dat gaan ze niet even 1, 2, 3 oplossen de komende 1,5, 2 jaar, ben ik bang.
Nee, de vraag is wat Verstappen daar toch in ziet. Maar
De keuze om dan vervolgens toch naar Ferrari overstappen is heel goed te billiken. Als je kijkt naar de huidige prestatie van Mercedes. En daarnaast, nogmaals, vanuit een toeschouwersperspectief juich ik het zeer zeker toe. Dus laten we hopen dat het een mooie strijd wordt volgend jaar.
Ja, maar vanuit Ferrari blijft het een rare keuze. Maar we gaan zien hoe dat uitpakt.
Vanuit andere perspectieven gezien. Niet zo heel snel wereldkampioen zal worden. Zeker niet na aanleiding van afgelopen weekend.
Nou komt het.
Kevin Magnussen.
Nee, die wordt niet zo heel snel wereldkampioen, denk ik. Helaas.
Dit weekend een heuse teamplayer te zijn.
Ja, zeker.
Pakte een ongelukkige 10 seconden penalty met Albon.
Ja, eigenlijk misschien een 5 seconden penalty had
een 5 seconden moeten mogen zijn. En Albon noemde het zelfs in de debrief zelfs een racing incident. Omdat de bocht daar zo'n verloop heeft. Zoals Albon omschreven. Ik weet ook niet waarom we daar een uitstekende bocht hebben.
Sympathiek van Albon.
Sympathiek van Albon, inderdaad. Daarna wilde Magnussen heel snel voor Tsunoda komen. Omdat hij wist dat hij die moest gaan ophouden. Dat deed hij helaas ook buiten de baan om. Nou, daar gelden nieuwe regels voor. Buiten de baan inhalen is tegenwoordig 10 seconden penalty. Dat hebben de coureurs zelf aangestuurd. Dus dat was gelijk 20 seconden bovenop zijn racetijd.
Ja.
Dus hij wist dat zijn race erop
zat. Dat gaat hem niet worden, nee.
Dus nog steeds sneller dan de Alpines. Nee, grapje.
Eentje reed er al niet meer. Eentje reed er al niet meer,
inderdaad. Nee, dat klopt inderdaad. Overigens was hij ook sneller dan de Alpines uiteindelijk. Want Esteban Ocon eindigt achter hem, zie ik. In de einduitslag weet dus nog genoeg weg te rijden. Maar Magnussen wist dat hij niet zoveel meer bijdrage had aan de race. Maar zijn teamgenoot Nico Hulkenberg reed voor hem op een hele verdienstelijke 10e plek. Ja, hij wilde ze natuurlijk graag houden. Dus hij wist wat hij moest gaan doen. De boel ophouden, zodat Nico Hulkenberg
een vrije pitstop
van de weinige coureurs die op mediums doorbleef rijden gedurende de safety car periode.
Die hoopte natuurlijk ook op een tweede safety car.
Die zat te duimen als een duimelot. Helaas geen tweede safety car voor Haas. Dus moest in dit geval Kevin het voor ze doen.
Een gaatje creëren en dat lukte. Kwam precies voor zijn teamgenoot de baan weer op.
Tot 2 seconden per ronde
wist
hij het gat op te bouwen op een gegeven moment.
Dat is knap hoor.
Hij wist het treintje met wie zaten daarin? Even kijken. Ocon, Sargeant, Tsunoda, Ricciardo, Bottas en Joe.
Nou, dan noem je ook niet de minste, Joe.
Dat zijn even een paar snelheidstijgers die ik daar noem. Maar met name Tsunoda zat natuurlijk enorm in zijn DRS. Maar K-Mag liet zijn achterliggers soms wel 2 seconden langzamer rijden dan Nico Hulkenberg. Waardoor het gat naar 21 seconden opliep en hij inderdaad een vrije pitstop kon maken ten opzichte van de rest van het veld.
Ja.
Nou, de ophef achteraf uiteraard. Aan de ene kant supporters en fans van Magnussen en Haas die zeggen wat een fantastische prestatie van Kevin Magnussen. En wat een enorme teamprestatie van de hele Haas ploeg. Aan de andere kant heb je dan altijd de verliezers. In dit geval Laura McKees, daar heb je hem weer.
Mm-hmm.
De teambaas van Racing Bulls, RB. Cash grab, Visa, contactless, alles erop en aan. Die heeft bij de stewards om opheldering gevraagd. Want volgens hem is hier sprake van bovenmatig onsportief gedrag. En hij wil dat het in de toekomst steviger wordt aangepakt. Wat is de mening van jou, Marjolein?
Ja, wat een bullshit.
Wat een red bullshit, zeg jij.
Ja, de hele sport gaat over... Het is net als wielrennen. Het hele sport gaat over tempo bepalen. En als je sneller bent, dan ga je er toch gewoon voorbij. Dus je kunt hem gewoon inhalen, hoor.
Is gewoon te doen, toch?
Ja, dat is het hele idee. Als je het er niet mee eens bent, dan haal je hem in en dan loop je weg. Dat is gewoon een optie. Nee, dit slaat nergens op. Het gaat om hard rijden, maar het gaat soms ook om langzaam rijden.
Ja.
Dat is het karakter van de sport.
Ik had kleine flashbacks naar een andere minister of defense. We hebben natuurlijk Sergio Perez gehad in de allesbeslissende kraker in Abu Dhabi. Maar nog eentje met de Spaanstalige roots.
Nou?
Fernando Alonso.
Jazeker.
Die op Hongarije natuurlijk...
Defend like a lion.
Lewis Hamilton maar liefst 10 ronden achter zich wist te houden. Waardoor Esteban Ocon die race wist te winnen.
Ja.
Er zijn er een paar in de sport die het heel goed kunnen. Volgens mij is Kevin Magnussen een beetje de grootste klootzak die je voor je kunt hebben.
Ja, inderdaad. Ja, die wil je echt niet. 9 van de 10 keer komt het tot een botsing. Wat natuurlijk met Albon ook gebeurde. Wat wel echt kloten is. Want het is iemand die ik niet graag zou inhalen, Kevin Magnussen. Hetzelfde als Checo Perez. Er zijn er een paar op de baan. Die gewoon zich breed maken en een beetje onvoorspelbaar. Daar kom je moeilijk langs.
Ik zat het lijstje door te nemen op weg naar de studio vandaag. En toen dacht ik, wie zou ik niet willen inhalen als ik er zou zitten?
Charles Leclerc is er ook eentje, maar op een andere manier.
Maar die is wel clean.
Die is clean en die is gewoon moeilijk. Die is echt moeilijk.
Ja, maar die kan gewoon goed verdedigen. En dat geldt voor Hamilton natuurlijk ook. En voor Alonso.
Ja, dat klopt.
En voor Alonso feitelijk ook.
Ja.
Maar mensen die echt wel die niet bang zijn over het randje gaan. Sergio Perez noemde je al even. Vind ik een hele goeie.
Ja.
Hulkenberg.
Ja.
En Magnussen. En natuurlijk, the one and only...
George.
Nee, ja, ook George.
Oh, ik wou dat zeggen.
Maar ook Esteban Ocon.
Ja, dat is er ook zo eentje.
Maar
George Russell, daar hou ik ook altijd mijn hart vast. Ik denk, oh god, hij moet voorbij George Russell.
Ja.
Die doet natuurlijk ook altijd iets raars.
Ja, of hij begint over de boordrijder te klagen dat hij ingehaald is. Ja.
Er zijn er ook een paar die hebben het steeds beter onder de knie. Zoals een Lando Norris. Die heeft zo vaak Lewis Hamilton... achterin zijn of Fernando Alonso. Volgens mij leer je het daar wel heel goed van.
Ik denk wel dat je het leert van inderdaad Fernando Alonso of Lewis Hamilton achter je aan hebben. Ja.
Dus daar word je op een gegeven moment wel goed in. En het zijn ook allebei niet de minste inhalers.
Oliver Berman agrees, zullen we maar zeggen.
Ja, precies. Nee, ja, goed. Oliver Berman had wel als voordeel dat hij op plaats nog steeds 2 seconden had. Hè,
gelukkig.
Op de mensen achter hem. Dus die heeft niet echt hoeven verdedigen. Maar dat kwam omdat hij gewoon kwalificatierondjes begon te rijden aan het einde.
Never forget dat wij 55 races geleden, 55 overwinningen geleden, ja, met z'n allen, hoeveel ronden lang hebben ze te kijken naar Max Verstappen die een rode Ferrari in zijn achterrijkspiegel steeds groter zag worden.
Ja.
Elke ronde weer. Daar word je wel beter van, ja. Als een hele snelle, goede kleur achter je zet, ja.
En het op tijd laden. En ik heb in de kwalificatie trouwens dit weekend ook wel weer genoten van de slipstream die Alonso nog snel even weet te pakken. Ja, op Hamilton nota bene. Ik moest meteen weer aan die reclame denken. Maar er zitten de slimmigheidjes en op het juiste moment batterij laden. Deed Berman trouwens erg goed, hè? Om in de race ook zijn batterij goed op te laden en op het juiste moment de DRS te pakken en een manoeuvre in te zetten. Nou, dat soort vernuft, dat krijg je er op een gegeven moment wel van. Maar er zitten wat mij betreft nog een paar lompe harries in het veld. Ja, Kevin Magnussen is zeker één van. Maar goed.
Voor Kevin Magnussen geldt dat hij een beetje wel op de schopstoel zit bij Haas. Het verhaal is een beetje dat de huidige teambaas van Haas is groot fan van Oliver Berman. Berman heeft vorig jaar natuurlijk een aantal vrije trainingen gereden bij Haas ook. Hij heeft daar een hele goede indruk achter gelaten. Nou, Ferrari is natuurlijk motorleverancier. Magnussen heeft het best wel pittig tegenover Nico Hulkenberg. Ik zeg niet dat ze elkaar het leven zuur maken. Maar het is wel duidelijk dat voornamelijk in kwalificatie natuurlijk Hulkenberg wel meer weet uit die auto weet te persen op dit moment dan Magnussen. Was vorig seizoen eigenlijk ook wel een beetje hetzelfde. Nou, het zou natuurlijk zuur zijn als we de sympathieke Deen verliezen. Maar tegelijkertijd, als ik even kijk naar de prestaties van Magnussen en ook inderdaad naar Bottas, waar we het al over gehad hebben. Er zijn een aantal mensen waarvan het logisch is dat ze een beetje in het verdomhoekje zitten op dit moment.
Ik zei het straks al, maar ik denk dat we een grote shake-up krijgen van het Formule 1 veld. En laten we wel wezen, het is ook nodig. Het is leuk enerzijds dat we zo lang vasthouden aan bepaalde types, maar het is topsport. En sommige mensen vind ik echt over hun top heen. / ze hebben de top nooit gehaald. En laten we alsjeblieft plaatsmaken voor wat vers bloed.
Top.
Toch?
Lijkt me een goeie.
In elk geval volgend seizoen. En Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen, toch allebei met een mazzeltje eigenlijk weer terug de Formule 1 ingekomen.
Ja, eens.
Ze hebben Ricciardo trouwens hetzelfde verhaal. Eigenlijk al gewogen en te licht bevonden. En ze mogen toch nog weer een heel seizoen meedoen. Ik zou zeggen, geniet ervan. Vier feest, drink champagne, neem je vrouw en kinderen mee. Maak er een geweldig avontuur van. Maar het einde komt misschien wel een beetje in zicht.
En in onze optiek, de acties van Magnussen dit weekend in ieder geval dus geen penalty waard. Het ophouden van het verkeer.
Nee, het ophouden van het verkeer niet. Nee, andere acties,
een vraag tegen dat. Nee. Laura Marquise, onze kant van het verhaal meegeven. Ik weet dat je luistert, Laura.
Dat denk ik.
Deze podcast wordt automatisch verteld door AI in het Italiaans-Frans. Dus dat gaat helemaal goed komen.
Goed.
Ook geen penalty trouwens voor Lando Norris dit weekend. Als je het dan hebt over gekke dingen.
Sensor
ging niet af. Mooi om dan te zien dat de complete Formule 1 fanbase over zijn huid gaat. Want het was ook duidelijk een valse start.
Mm-hmm.
Maar dan zijn er eindelijk een keer sensoren die dingen goed meten. En dan worden we alsnog met z'n allen boos omdat ze dingen goed meten en het dan geen penalty is. Vind ik grappig om te zien.
Ja, kleine dat is lullig.
En schoolboy George was er als de eerste bij om weer bij de hoofdmeester te komen klagen dat er iets gebeurde.
Man, ik heb zo'n hekel aan George Russell. Goed.
Over klagen en zuchten en steunen gesproken. Mm-hmm. Ook deze week weer een nieuwe aflevering van onze favoriete soap.
Ja.
Goede stieren, slechte stieren. We dachten dat we er vanaf waren. Met name Christian Horner dacht, nu is het al een beetje klaar. Die gooide er op donderdag even een statementje uit. En die zei, ja, nu ben ik het zat.
Ja.
Iedereen heeft genoeg aan mijn familie lopen vervelen. En ik ben er een beetje klaar mee met het hele dossier.
Zijn vrouw een dikke knuffel.
Max
een dikke knuffel.
Thaise eigenaar van Red Bull een dikke knuffel. Lachen met Marco.
Met Marco.
Knipogen naar Marco. Altijd goed. Een hoop.
Een grote happy family.
Het is alsof je naar een heel slecht boek zit te kijken met een.
En toch was daar gisteren ineens weer het gerucht dat het niet heel lang meer gaat duren dat Horner nog op deze plek zit. Terwijl het op dit moment allemaal met een sisser af lijkt te lopen.
Nou ja, we hebben natuurlijk na aanleiding van de closure van Horner was daar opeens op vrijdagavond Helmut Marko, die dacht, ho, ik heb nog een beetje olie op het vuur. En die kwam keurig even in het nieuws. Wat ik wel weer grappig vind, want hij was in onderzoek voor het lekken naar de media. En dat deed hij door het te vertellen aan de media. Dus dat is prachtig.
Hoe Helmut Marko wil je het hebben?
Wil je het hebben? Overigens wel grappig. Hij liet daar ook weten. Hij zegt, ik ben 81. Ik heb net met één hand ongeveer half mijn iPhone onder controle. Laat staan dat ik het kan lekken naar de media, maar vooruit.
Oh.
Heel schattig dat je daar speelde. Maar we weten natuurlijk allemaal als geen ander dat het een hele geslepen meneer is, die Helmut Marko. Hij kwam er buiten met het feit dat hij in onderzoek was. Hè, dat de eigenaar van Red Bull, de nieuwe CEO van Red Bull, naar Saudi-Arabië zou komen voor een gesprek. En dat hij het risico zou lopen om geschorst te gaan worden.
Mm-hmm.
Nou, dat leek weer een reactie op te roepen bij Max Verstappen,
mm-hmm.
die eigenlijk voor het eerst, Marjolein, en ik vond het wel opvallend, ik ben benieuwd hoe jij dat hebt ervaren, maar voor het eerst in deze hele saga uitgesproken kant koos voor iemand. Want hij zei namelijk hardop, Helmut zijn toekomst is nauw verbonden met die van mij. En wat er bij hem gebeurt, is ook van impact op mijn toekomst. Daarmee was hij voor mij veel uitgesprokener dan richting Christian Horner een week geleden.
Mm-hmm.
Of zelfs naar zijn eigen vader, die natuurlijk ook fel van leer was getrokken.
Ja, er speelt veel meer. Daar hebben we vorige uitzending heel uitgebreid over gehad. Maar dit gaat al lang niet meer over een affaire op de werkvloer. Dat is naar buiten toe gebracht als zijnde, deze meneer heeft verkeerde dingen gedaan. Gerucht is groter dan dat. Horner zou in onderhandeling zijn misschien om het team over te nemen. Meetings, en dan heb ik het over bedrijfsmeetings, ingeschoten. Waar de rest Team Verstappen en Marco en Adrian Newey, al die mensen niks van weten. Met andere woorden, er is echt sprake van een machtsstrijd binnen dat team. Anders ga je niet roepen, Horner moet weg, want er is chaos binnen het team. Er is veel meer aan de hand dan die gekke affaire met een collega. Vergeet dat verhaal, want of het nou wel of niet waar is, er is iets anders aan de hand. En daar gaat dit over. En wat ik nu het gevoel krijg is in elk geval dat het allemaal te maken heeft met het openbreken van een clausule in een contract. En het heeft er alle schijn van dat Max weg wil. De grote vraag is, wie neemt hij met zich mee? Op dit moment lijkt het in elk geval zo dat Marco en Team Verstappen bij elkaar in een team zitten.
Ja.
Kan ook nog steeds zo zijn dat ze Horner gewoon om wat voor reden dan ook weg moeten hebben. Vanuit business, hè, vanuit dat iedereen achter Red Bull zoiets heeft van nee, Horner moet er nu echt uit. En dat Verstappen en Marco op hun manier hun best doen om dat mee voor elkaar te krijgen. We zagen ook de commentatoren van Ziggo Sport zich er zelfs mee bemoeien dit weekend. Die hebben ook uitspraken gedaan. Dat ik denk van god, er wordt met heel veel macht en kracht
geduwd
om Horner. Ja. Ja, Horner moet daar weg. Iedereen heeft zijn focus op Horner eruit krijgen. Daar is een reden voor. We weten hem niet, maar hij moet daar weg. De één reden kan zijn, Max is dan vrij om te gaan naar een ander team. Dat zou Mercedes kunnen zijn. Daar wordt veel op gezinspeeld. Alle internationale media hebben dat bericht overgenomen. Toto Wolff doet een duit in het zakje door te zeggen, nou, ik sta ook te springen als hij natuurlijk hier komt rijden. Moet hij ook wel, want hij heeft niemand meer. Nee. Ja, George Russell. Maar hij moet ook wel een nieuw toptalent binnenhalen. De grote vraag die ik dan zou hebben is, gaat Adrian Newey mee? Want waar Adrian Newey heen gaat, daar moet je zitten. Punt. Ja. Begin van het seizoen hadden we nog een gerucht dat Newey misschien naar Ferrari zou gaan. Nou ja, er zal aan alle kanten, op dit moment nog meer dan aan Max Verstappen, zal er ook aan Adrian Newey getrokken worden. En Marco is misschien wel een soort mastermind die met al die politiek ook bezig is. Betrokken is. Nou, scenario 2 is dat Horner gewoon zo fout is dat hij binnen Red Bull gewoon eruit moet. En daarna is er schoon schip. En is er ruimte om, nieuwe dingen neer te zetten. En dan kunnen ze daar weer. Maar either which way, Horner moet weg. En we weten niet precies waarom.
Nee.
Maar ze willen er vanaf.
Dat is wat we terugkrijgen. Niet wat wij zeggen. Het is geen dwingend advies dit.
Nee.
Nee.
Maar en wat je aan de buitenkant ziet. Ik weet natuurlijk niet wat Horner gedaan heeft. Maar het is wel een interessante saga om te volgen.
Nou ja.
Aan de buitenkant lijkt het allemaal koek en ei. Maar zo doe je zaken, Johan.
Zo werkt dat in de dagelijkse zaken.
Gewoon, smile and wave.
Smile and wave, boys.
Dat is een beetje de name of the game.
Nou ja, wat grappig vindt is dat zelfs Toto Wolff bereid was om Helmut Marko op de koop toe te nemen.
Echt waar?
Ja, als je nou een rood petje opzet, dan hebben wij ook weer onze mascotte terug. Ja,
oh mijn god, dat kun je niet maken.
Heel hard om
Jezus Christus.
Ah, ja, de ene Oostenrijker is de andere niet, zeg ik altijd.
Oh.
Maar ik moest wel om lachen dat hij in ieder geval. Toto Wolff maakt er ook handig gebruik van om een beetje tweespalt te creëren binnen de organisatie. Ik denk dat hij ook wel zijn rol kent binnen dit circus. Weet je, alle geruchten op een hoopje geveegd. Je wordt er natuurlijk helemaal knettergek van. En niemand weet wat er echt aan de hand is. Het lijkt inderdaad een bedrijfstechnische machtsstrijd te zijn. Laatste gerucht nu. Nou, het mooiste gerucht wat ik dit weekend heb gelezen, dan een heel snel mooie lijn, is dat de vrouw om wie het ging in de appjes, dat is de haar broer is de zwager van de gitarist van U2. En die hebben nu een liedje gemaakt over Christian Horner.
Wat?
Ja, dit soort dingen komen voorbij. Laat die alsjeblieft aan je voorbij gaan. Want
hoe heeft Kate Middleton hiermee te maken? Want die zit in het complot, dat weet ik zeker.
Dat was de blinde darm van Carlos Sainz.
Die is bevriend met Christian Horner.
Ja. En
Ollie Bearman gaat nu haar functie overnemen.
En, even niet heel belangrijk,
ja.
Jerry Horner is een Spice Girl.
Ja.
En weet je, Carlos Sainz is de chili, wat een spice is. Daar gaan we, Marjolein.
Ja,
en hij heeft een blinde darm. Kate Middleton draagt altijd een rode hoed van Ferrari, maar nu niet meer, want ze is verdwenen. En de foto die uitgebracht is gisteren, de foto van Kate met de kinderen, die is gefotoshopt. Net zoals het bewijs van Christian Horner. Dus ik denk dat Kate Middleton
stiekem een relatie heeft met Carlos Sainz.
Ik denk dat Kate Middleton de nieuwe coureur wordt van Red Bull. Ik kan niet anders.
Oh, man.
Nee, een hele machtsstrijd. Het laatste gerucht wat ik dan wel nog een beetje durf mee te nemen in dit verhaal, is dat de Thaise support die Christian Horner genoot weer is omgedraaid nu. En dat is wat jij aan het begin van dit segmentje al even aanstipte. Het zijn toen zo te zijn dat zelfs de Thaise steun voor Horner is verdwenen.
Ja.
Omdat de tweespalt die geroepen wordt overal daadwerkelijk wel aantoonbaar is kennelijk. Dat weten wij niet, want we zitten niet in de garage bij Red Bull en ook niet in de debriefs. Maar de tweespalt schijnt daadwerkelijk wel voelbaar te zijn nu. Wat ervoor zou kunnen leiden dat Christian Horner nog voor de Australische Grand Prix zijn biezen heeft gepakt. Om te zorgen dat de rust weer wederkeert bij
Red Bull. Nou, dan horen we vast ooit nog eens wat daar de reden van was.
Ja, in een boek, denk ik.
Ja.
Zijn memoirs.
Ja, goed.
Maar ik denk wel dat dit verhaal nog lang niet ten einde is.
Het zal nog wel een staartje gaan krijgen. Maar het zorgt wel voor een grote shake-up in de Formule 1.
Ik hoop wel dat Toto Wolff zijn sales pitch een beetje aanschrijft.
Het moet wel heel erg zijn wat hij gedaan heeft, denk ik.
Nou ja, ik hoef niet eens erg te zijn, maar de tweespalt die er dus kennelijk is binnen de organisatie is wel van dien aard dat dit nodig is. Dat denk ik dan wel.
Ja.
Het zijn geen kinderachtige redenen. Dit zijn geen spelletjes die je speelt omdat je iemand even niet zo leuk vindt. Zeg maar.
Nee, dat denk ik wel.
Hey, maar ik hoop wel dat die Toto Wolff zijn sales pitch een beetje update, want laten we even eerlijk zijn. Hij kan wel roepen dat hij Max Verstappen wil hebben, maar die auto van Mercedes was dit weekend op sommige stukken van de baan. Langzamer dan de Alpines.
Hou op, schrijf uit. Ik denk niet dat er heel veel Nederlanders heel hard staan te springen om Max Verstappen in de Mercedes te zien. Misschien een aantal.
Ik denk dat er niet heel veel Mercedes-fans staan te springen om Max Verstappen in de Mercedes misschien. Maar dat is mijn mening. Tegelijkertijd denk ik, je bent volgens mij liefhebber van de sport. Dus als het voor de sport een meerwaarde is, waarom niet?
Zeker, zeker. Ik vind de merchandise wat minder leuk.
Dat is een hele belangrijke reden.
Ja, dat is een belangrijke esthetische reden, vind ik persoonlijk.
Ja, misschien dat ze Lando Norris dan ernaast kunnen zetten.
Het zou wel natuurlijk de grap of the century zijn dat wij met z'n allen, ja, het is ook gewoon Toto Wolff, maar we hebben natuurlijk zo gelachen om en ook gehaat af en toe op Toto en Hamilton. En dat dan ineens heel Zandvoort
in een Mercedes-petje
zit. In Mercedes-petgenaskleding zit. Het zou toch ook te gek voor woorden zijn eigenlijk.
Nee, ja, wat ik...
Ik denk dat Toto Wolff, die heeft het niet meer.
Pak je aluhoedje erbij, Marjolein. Ja. Lando Norris tekent in 2027 voor Mercedes. En dan kunnen ze samen met Max
en Lando
de e-sportslijn en de merchandise-lijn opnieuw ontwerpen.
Nou, als ze dan wel een beetje... Het mag allemaal wel iets sexier. Hè? Een beetje meer McLaren-Mercedes dan dat Mercedes wat ze nu hebben.
Nou, vooruit. We gaan afsluiten, Marjolein.
Ja, we gaan afsluiten.
Het is tijd om richting Australië te gaan. Zeker. Niet voor ons, maar
nee,
voor het team wel.
Het is een thuisrace voor twee coureurs op de grid. Ricciardo mag daar natuurlijk. En Piastri. Ja,
Piastri.
Die hadden er allebei grote zin in.
Voor Piastri is het echt een thuisrace.
Ja, alhoewel de baan nog niet per se meteen heel geschikt was voor de McLaren, als ik heb begrepen.
Nee.
Maar hij vond het wel fijn om even naar huis te kunnen.
Je zag die McLaren dit weekend in die hoge snelheidsbochten, zag je hem fantastisch gaan.
Er maar zit wel potentie in.
Die langzame bochten.
Zeker op dit circuit hadden ze er eigenlijk meer van verwacht en gehoopt. Maar ja,
goed.
Laten we het zien in Australië.
Progressie. André Stella heeft gezegd, nog anderhalf jaar investeren en dan zijn we vanaf 2026 zijn we het baasje.
Precies. Hey, heel erg bedankt voor het luisteren weer naar deze aflevering van F1 Spoiler Alert. Over 2 weken zijn we er weer. Of eerder, als er natuurlijk een kleine bom barst binnen de Formule 1. Dan nemen we misschien wel even een extra uitzendingje op.
Dat zou wat zijn.
Als dat niet gebeurt en alles is pais en vree en koek en ei. Dan spreken we elkaar gewoon weer na de Grand Prix van Australië. Heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.